Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit de lofzang van Zacharias zingen wij het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Van onzer hateren wreed geweld, nu blijkt zijn onverwikbare trouw. En wat er verder volgt. We noemden u de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. Mijnt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het boek Ezra en daarvan het 9e hoofdstuk. Wij herzeggen u Ezra 9, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 10 tot en met 12. En wij zingen daarna uit Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit en wat er verder volgt.
De oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk het welbehagen Gods. Niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen, maar hierin dat hij enige bepaalde personen uit de gemene menigte der zondaren zich tot een eigendom heeft aangenomen. Gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, enzovoort, werd tot haar, namelijk Rebecca, gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En gelijk God zelf op het hoogste wijs onveranderlijk, alwetend en almachtig is, alzo kan de verkiezing door hem gedaan niet ontdaan en wedergedaan, nog veranderd, nog herroepen, nog afgebroken worden, nog de uitverkorenen verworpen, nog hun getal verminderd worden. Van deze hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid worden de uitverkorenen te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, verzekerd. Niet als zij de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk doorzoeken, maar als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing, in het woord Gods aangewezen, als daar zijn het waar geloof in Christus, kinderlijke vrezen Gods, droefheid die naar God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid enzovoorts, in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen.
Thank you.
Esdra 9. Als nu deze dingen voleind waren, traden de vorsten tot mij toe, zeggende: het volk Israëls en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze landen, naar hun gruwelen, namelijk van de Kanaanieten, van de Hethieten, van de Ferezieten, van de Jebusieten, van de Ammonieten, van de Moabieten, van de Egyptenaren en van de Amorieten. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zich vermengd hebben het heilig zaad met de volken deze landen. Ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Als ik nu deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel, en ik trok van het haar van mijn hoofd en van mijn baard uit en zat neder, verbaasd. Toen verzamelden zich tot mij allen die voor de woorden van de God Israëls beefden, om de overtreding der weggevoerden. Doch ik bleef verbaasd zitten, tot aan het avondoffer. En omtrent het avondoffer stond ik op uit mijn bedruktheid. Als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had, en ik boog mij op mijn knieën en breide mijn handen uit tot de Heere, mijn God. En ik zeide: mijn God, ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof, en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. En nu is er als een klein ogenblik een genade geschied van de Heere onze God, om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Want wij zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft ons onze God niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gave, om het huis onze gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en om ons een tuin te geven in Juda en te Jeruzalem. En nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten, die gij geboden had door de dienst uwer knechten, der profeten, zeggende: het land waar gij lieden inkomt, om dat te erven, is een vuil land, door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen waarmede zij dat vervuld hebben van het ene einde tot het andere einde, met hun onreinheid. Zo zult gij nu uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen, en zult hun vrede en hun best niet zoeken tot in eeuwigheid, opdat gij sterk wordt en het goede des lands eet en uw kinderen doet erven tot in eeuwigheid. En na alles wat over ons gekomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons een ontkoming gegeven als deze is, zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en om ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks.
Gemeente, wij vervolgen vanavond onze Bijbellezing over het boek Ezra. Aan de beurt vanavond is het 9e hoofdstuk. Dat zijn ook de tekstwoorden voor vanavond en we lezen nu alleen de laatste 2 versen. Zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zij? O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming als het is te deze dagen. Zie, wij zijn voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die voor uw aangezicht zou kunnen bestaan om zulks. Gemeente, schrijven wij onder dit hoofdstuk Ezra's gebed. En letten wij met de hulp des Heren op 3 gedachten. In de eerste plaats willen we letten op zijn verootmoediging. In de tweede plaats willen we letten op zijn pleitgrond. En in de derde plaats willen we letten op zijn overgave. Ezra's gebed. Onze eerste gedachte, zijn verootmoediging. We letten dan bijzonder op de eerste 4 versen, waar Ezra ook laat zien uiterlijk hoe het hem ter harte gaat. Hij verootmoedigt zich in het openbaar. Onze tweede gedachte zijn pleitgrond, de versen 5 tot en met 9. En dan zullen we zien dat hij geen enkele pleitgrond vindt in het volk of in zichzelf, maar dat het enige wat overblijft is het offer, het avondoffer. En onze derde gedachte zijn overgave, de verzen 10 tot en met 15. Het is eigenlijk heel opvallend dat Ezra helemaal niks vraagt. Hij laat het eigenlijk allemaal aan de Heere over. Hij mag zich geheel overgeven. En dan zullen we volgende keer zien dat dat zo'n rijke vrucht heeft gedragen. Gemeente, het hoofdstuk begint met de woorden: als nu deze dingen voleind waren. Wat zijn deze dingen? Wel, dan mogen wij in de eerste plaats denken aan de wederkeer onder Jozua en Zerubabel, nu 80 jaar geleden. Dat hoort ook bij deze dingen. Maar we mogen ook denken aan de terugkeer onder leiding van Ezra, waar we de laatste keer bij stilgestaan hebben, het jaar 458 voor Christus. Ezra keerde op de eerste dag van de 5e maand terug met 5000 personen vanuit Babel naar Jeruzalem. We hebben gezien dat zij schatten bij zich hadden voor het huis des Heren. En nadat zij gerust hebben, zijn al die zaken op orde gebracht. De schatten zijn afgewogen en alles is op zijn bestemming terechtgekomen. En dan begint Ezra aan zijn eigenlijke taak. Wat was ook alweer zijn bedoeling? Weten wij het nog waarom dat hij terug wilde keren naar Jeruzalem? Het antwoord staat in het 7e hoofdstuk, het 10e vers. Daar staat: Ezra had zijn hart gericht om de wet des Heren te zoeken en te doen, en om Israël te leren de inzettingen en de rechten. Dus gemeente, hij is teruggekeerd om wat te doen, om zijn volk te leren de inzettingen van de Heren en de rechten van de Heren. En als je begint om iets te leren, dan moet je altijd eerst de beginsituatie vaststellen. Dat is op school ook, jongens en meisjes. De meester en juf kijken eerst wat jullie weten. En dan weten ze ook wat ze moeten gaan leren. En Ezra die heeft een onderzoek ingesteld. Hij heeft de oudsten erop uitgestuurd, de vorsten, om te kijken hoe is het nou met die mensen die 80 jaar geleden zijn teruggekeerd tot nu, vandaag de dag toe. En dan is er één ding dat in orde lijkt te zijn en dat is de leer. Want eigenlijk hoor je die oudste daar niet over. De tempeldienst is hersteld en wat dat betreft dan gaat eigenlijk alles weer, zou je kunnen zeggen, zoals het zou moeten gaan. Nee, dat is eigenlijk het punt niet. De rechtzinnigheid is het punt niet. De leer is het punt niet. De belijdenis is het punt niet. Maar wat is dan het punt? Wel gemeente, het punt is de levenswandel. Want als Ezra een onderzoek heeft laten instellen, dan komen de vorsten bij hem terug en die komen verslag geven van wat ze gevonden hebben. Ze hebben visitatie gehouden, zul je kunnen zeggen. En ze komen nu een visitatierapport brengen bij Ezra. En dan is er één punt en dat is een dikke onvoldoende. En wat is dat wel? Dat is de levensopenbaring. Want de vorsten die komen en ze zeggen het volk van Israël en de priesters en de levieten zijn niet afgezonderd van de volken deze lands. En dan volgen de namen van de volken die daar gewoond hebben in Kanaan. En natuurlijk, die volken die zijn al lang voor het merendeel uitgeroeid. Maar wat deze mensen gezien hebben is dat de zonde van die volken en de levenswandel van die volken nog niet uitgeroeid is. En ja, eigenlijk, je kunt het met een paar woorden samenvatten. Wat is nou het probleem? Ze zijn niet afgezonderd. Het volk is niet afgezonderd. De priesters zijn niet afgezonderd. En de levieten zijn niet afgezonderd. Moet dat dan? Ja, dat moet. Want het is een afgezonderd volk. Het is een geheiligd volk. Zij zouden zich heel ver moeten houden van de wereld. De oudsten noemen dat gruwelen. De gruwelen van de heidenvolken. Maar zij hebben zich niet ver gehouden van de gruwelen van de heidenvolken. Zij zijn daaraan gewend geraakt. Zij laten zich daarmee in. Dat is toch wat gemeend als je daarover nadenkt. Dat de Heere dat volk weggevoerd heeft in Babel. Nou hebben ze 70 jaar in de gevangenis gezeten. En nou komen ze terug. En nou zijn we iets meer dan 70 jaar verder. En we zijn weer terug bij af, zou je kunnen zeggen. Nee, tuurlijk, ze doen hun godsdienstplichten wel. Maar als het over de levensopenbaring gaat, dan zie je één ding. Wereldgelijkvormigheid. En die wereldgelijkvormigheid die leidt tot vermenging. Kijk maar, tweede vers. Want zij hebben van hun dochters genomen voor zichzelf en voor hun zonen, zodat zij zich vermengd hebben, het heilig zaad met de volken deze landen. En dat is heel uitdrukkelijk tegen het bevel Gods, want de Heere zegt in Deuteronomium 7, vers 3 en 4, gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. En waarom mag dat niet? Zij zouden uw zonen van mij doen afwijken, dat zij andere goden zouden dienen en de toren des Heren zou tegen u ontsteken. Dus de Heere zegt, afstand houden en zeker geen vermenging, zeker geen gemengde huwelijken. En dat neemt de Heere heel serieus, heel streng. Waarom is de zondvloed ook alweer gekomen? Dat was om deze reden. Dat het geheiligde zaad zich ging vermengen met het zaad van de wereld. Men bracht de hele wereld in gevaar. De zondvloed kwam. En wat gebeurt hier? Hier gebeurt hetzelfde. Men brengt de hele zaligheid in gevaar. Want waarom wordt dat volk nou een geheiligd zaad genoemd? Er zijn toch niet zulke heilige mensen? Wel, het gaat hier over Juda, twee stammenrijk. En gemeente Juda draagt de Christus in zich. Juda, gij zijt het, zo heeft Jacob gezegd op zijn sterfbed. Dus in die zin zijn zij een geheiligd zaad. Uit hen moet de Messias geboren worden. En door die vermenging brengen zij de hele zaligheid in gevaar. Ze brengen de komst van de Messias in gevaar. Ze offeren alles op aan hun zondige lusten. En dat doen ze blijkbaar met de Bijbel in hun hand. Want natuurlijk houden ze zich aan de tempeldienst. Moeten we dan vanavond niet zeggen, gemeente, er is niks nieuws onder de zon. Als het over de leer gaat, dan komen we er nog wel uit. Maar als het over de levenswandel gaat, dan zijn er ook veel kerkmensen vandaag de dag die de zonde goed praten met de Bijbel in hun hand. Terwijl ze heel goed weten, of zouden kunnen weten, dat wat ze doen niet is naar de schrift. Maar de mens, hij offert alles op, hij offert zijn zaligheid op aan de boze lusten van zijn eigen vlees. Laat dit toch ter waarschuwing zijn voor ons, gemeente, vanavond. Het is een verschrikkelijke zonde, de zonde van de verwereldlijking, de zonde van de vermenging. Wij zijn gedoopt, jongens en meisjes, wij horen niet bij de wereld, we zijn niet beter. Maar wij zijn afgezonderd van de wereld, we mogen niet meedoen met de wereld. En wat is nou het grote probleem van de kerkmensen vandaag? We willen mee met de wereld en we gaan mee met de wereld. Veel meer dan we zelf in de gaten hebben. En dat brengt de zaligheid in gevaar. Dat is een verschrikkelijk grote zonde. En weet u wat het ergste is? Degenen die leiding moeten geven, die gaan voorop. Kijk maar. Die oudsten die zeggen, ja, de hand der vorsten en overheden is de eerste geweest in deze overtreding. Dus wie zijn ermee begonnen met die vermenging? De overheden, de vorsten, wij zouden zeggen de ambtsdragers. De ambtsdragers die het goede voorbeeld hadden moeten geven. De ambtsdragers die het volk hadden moeten onderwijzen in de wetten des Heren. Wat hebben ze hun roeping miszaakt? Ze gaan voor. We zouden zeggen, de theologen gaan voorop. En dat is in de kerk zo vaak gebeurd. De theologen gaan voorop. Als het gaat over het schriftgezag wordt vaak niet in twijfel getrokken door gemiddelde kerkmensen. Maar het schriftgezag wordt vooral in twijfel getrokken door de zogenaamde theologen. En zij slepen de gemeente mee. Zij die onderwijs moeten geven. Zij die het schriftgezag moeten verdedigen. Zij misbruiken hun grote verantwoordelijkheid. De leiders gaan voorop. En zoals het hier ook bij de gemengde huwelijken. De leiders gaan voorop. En is dat nog niet vaak zo? Wat komt er niet naar boven juist van zonde uit het leven van wereldleiders? Verschrikkelijk. Als je ziet in Israël bijvoorbeeld dat de ene premier na de andere premier wordt veroordeeld en ook in de gevangenis terechtkomt. Zij die het voorbeeld moeten geven. Maar laten we niet te ver van huis gaan, gemeente. Laten we ook bij onszelf blijven. De vorsten gaan voorop. De overheden gaan voorop. Ze zijn de eerste geweest in deze overtreding. Toen ik dit overdacht, heb ik moeten denken aan het krantenbericht wat u in de achterliggende dagen hebt kunnen lezen, van een relatie die ontstaan is tussen een oud SGP-kamerlid en een kamerlid van de VVD. Op een partijcongres van de VVD werd die relatie bekendgemaakt. En dat door een cabaretier. En omdat het natuurlijk ging over een relatie met een SGP-kamerlid, vond die cabaretier het nodig om dat gepaard te doen gaan met een vreselijke knetterende vloek. En terwijl hij dat uitsprak, werd er hard gelachen door deze betreffende dame van de VVD. En dat is al verschrikkelijk, maar dat er dan in het Reformatorisch Dagblad, onze eigen krant zou dat toch moeten zijn, dat er dan in het Reformatorisch Dagblad een luchtig artikeltje verschijnt over zo'n relatie en deze gebeurtenis. Gemeente, dat is zo diep bedroevend. Wij zijn veel verder weg als reformatorisch volksdeel dan wij zelf denken. Wat hier gebeurt, dat gebeurt ook vandaag de dag. Wij zien het voor onze ogen gebeuren. Mensen die een ontzaggelijk grote verantwoordelijkheid dragen, die gooien Gods naam te grabbel. Wat wordt er niet een schade toegebracht aan de politiek? Wat wordt er niet een schade toegebracht aan de kerk? Wat wordt er niet een schade toegebracht door diegenen die juist hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen? En we moeten daar niet luchtig over doen. Nee, de reactie van Ezra is een hele andere. Ezra die scheurt zijn kleren. Ezra die trekt de haren uit zijn hoofd van diepe rouw. Kijk maar, als ik nu deze zaak hoorde, dus de dingen die wij nu vandaag horen en lezen in het RD, die heeft Ezra ook gehoord. En als Ezra dat hoort, er staat, ik scheurde mijn kleed en mijn mantel en ik trok van het haar van mijn hoofd en mijn baard uit en ik zat neder verbaasd. Ezra is verbaasd. Hij is diep onder de indruk. Hij is diep bedroefd. Wat hij hier doet, dat zijn tekenen van diepe rouw. Klederen scheuren, dat deed men als iemand gestorven was. De haren uittrekken, dat deed men als iemand gestorven was. Ezra die verkeert in een rouwproces. Gemeente, als de zonde zonde worden, dan kom je in een rouwproces terecht. Kent u daar iets van? En dan hoeven we echt niet boven wie dan ook te gaan staan. Ook niet boven het oud-SGP-Kamerlid, want daarom zeg ik deze dingen niet. We zullen straks zien dat Ezra helemaal niet boven die mensen gaat staan, absoluut niet. Maar hij beleeft het als zonde. En dat zondebesef, dat is ook onder ons reformatorische volksdeelgemeente zo ver weg. Dat rouw dragen over de zonde. Ezra die doet het publiek. Hij draagt het uit. Je ziet het aan zijn kleding. Je ziet het aan zijn uiterlijk. En dat heeft ook een uitstraling. En dat is geen negatieve uitstraling. Kijk maar, want er staat, toen verzamelden zich tot mij alle die voor de woorden van de God Israëls beefden. Dus er zijn mensen daar die de Heere vrezen. En die voelen zich aangetrokken tot Ezra. Wat Ezra hier doet, dat raakt hun hart. Zij hebben ook dat schuldbesef. En dan maken ze er niet een gezellig bijeenkomstje van om met elkaar te praten over deze dingen, gemeente. Ze worden wel naar elkaar toegedreven. En ik hoop dat de nood der tijd ons ook naar elkaar toe mag drijven. Ik hoop dat dat de vrucht mag zijn van de dingen die vandaag de dag gebeuren. Dat we naar elkaar toe, niet uit elkaar gedreven, maar naar elkaar toegedreven mogen worden. Maar dat we er niet een beetje luchtig over gaan doen. Dat we er niet een gezellig bijeenkomstje van gaan maken. Deze mensen hebben niet eens met elkaar gepraat. Dat is wat geweest. Daar staat Ezra op het tempelplein, of hij zit daar. En dan komen ze naar hem toe. En daar zitten ze zwijgend, zonder één woord tegen elkaar te spreken. Zo ontzet zijn ze, zo verbaasd, zo diep grijpt de zonde in. En dat doen ze tot de tijd van het avondoffer. Want een wonder eigenlijk dat Ezra dat doet. Ezra had het ook anders aan kunnen pakken. Ezra, Hij heeft van de koning van Perzië, hij heeft een volmacht gekregen om op te treden. Ezra, hij kan het leger erop afsturen. Want hij heeft volmacht gekregen om de wetten van zijn God in te voeren. Daarom is hij naar Jeruzalem gekomen. En de keizer die staat achter hem. Dus je zou kunnen zeggen, hij had alles in elkaar kunnen timmeren. Hij had er met de botte bijl op kunnen slaan. Hij had wraak kunnen nemen. Maar hij maakt geen gebruik van de machtiging die hij gekregen heeft. En wat is dat eigenlijk onbevattelijk? Dat hij de nood meedraagt. Het is alsof hij het zelf gedaan heeft. Hij voelt zich mede verantwoordelijk. Hij heeft het niet gedaan. Maar hij voelt zich mede verantwoordelijk. En ik denk dat we hier mogen zeggen dat Ezra iets vertoont van een type van de Heere Jezus Christus te zijn. Die de zonde van zijn kinderen op zich geladen heeft. En van wie we lezen in Jesaja 53 dat hij voor de overtreders gebeden heeft. De Heere Jezus had de zondaren allen. Hij heeft de bevoegdheid van zijn vader om dat te doen. Hij hoeft maar een wenk te geven of legioenen van engelen staan hem terzijde. Hij had al de zondaren neer kunnen laten sabelen. Maar hij is priesterlijk bewogen geweest met zondaren. En ik hoop dat we daar ook iets van mogen hebben. Niet alleen aanwijzen wat er verkeerd gaat, maar ook meedragen dat we zelf ook mede verantwoordelijk zijn. Gemeente, dan gaan we er niet boven staan. Dan brengt het je op de knieën. Dan hoop je dat de Heere nog terugbrengt. Dan gun je mensen de ondergang niet. En dat is de gestalte, de liefdevolle gestalte van Ezra in dit hoofdstuk. We gaan naar onze tweede gedachte, zijn pleitgrond. Hij heeft daar gezeten uren. Uren op dat tempelplein. En de mensen, die hebben het gezien, er ging een prediking van uit. Van de stilte die daar gevoeld werd. En dan komt de tijd van het avondoffer, 's middags om 3:00. En Ezra weet heel goed, Ezra is priester. Hij weet precies, jongens en meisjes, wat er in de tempel allemaal gebeurt. Ezra weet dat het nu in de tempel heel erg druk is. Want veel mensen komen ten tijde van het avondoffer om dan te bidden. We lezen dat ook in Handelingen 3 van de twee apostelen, van Johannes en Petrus. Het was ten tijde van het avondoffer dat die kreupele genezen werd. Heel veel mensen kwamen dan naar de tempel om te bidden en voor veel mensen was dat een gewoonte. Ze dachten er verder niet bij na, maar gemeente, voor Ezra is dat niet zo. Nou moet Ezra naartoe, met de nood van zijn volk. En dan heeft Ezra maar één pleitgrond. En dat is het offer, dat is het avondoffer. Daarom moet hij naar de tempel. Daarom moet hij zijn nood voor de Heere neerleggen. In de Bijbel is 3:00 middags de 9:00, het avondoffer. Dat is een heel bijzonder moment. Het is ook precies het moment geweest waarop de Heere Jezus heeft uitgeroepen, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat was ten tijde van het avondoffer. En terwijl de priester bezig was met het avondoffer, heeft God het voorhangsel gescheurd van boven naar beneden. Ten tijde van het avondoffer heeft de Heere Jezus geen antwoord gekregen op het gebed wat hij opzond. Opdat er voor zondaren, opdat er voor schuldenaren een antwoord mogelijk zou zijn, gemeente. Ik denk bijvoorbeeld aan Daniel, 80 jaar geleden. Inmiddels heeft Daniel ook de zonde van zijn volk beleden en van zichzelf. Daniel 9, misschien weet u het nog. We hebben er op een middag een keer over gesproken, Daniel 9. En dan komt er een antwoord. En wanneer kwam dat antwoord? Ten tijde van het avondoffer. Toen kwam de engel Gabriel, die kwam snellijk gevlogen. En de engel Gabriel, die sprak Daniel van de Messias. Hij zou uitgeroeid worden, maar het zou niet voor hemzelf zijn. Hij sprak over dat offer, dat edige offer, waar voor Daniel de grond in lag. Ik denk aan Elia op de berg Karmel. Wat was het moment dat er vuur van de hemel kwam en dat dat offer van Elia werd aangestoken? Dat was ten tijde van het avondoffer. Elia was niet beter in zichzelf dan die Baalspriesters. Waarom heeft de Heere dat offer kunnen ontsteken? Alleen om het offer van de Heere Jezus Christus. Ik denk aan Cornelius, de eerste heiden. Wanneer is dat gebeurd? Dat wonder in het leven van Cornelius, ten tijde van het avondoffer. Handelingen 10. Hij is een van de vruchten van het offer van de Heere Jezus Christus. De gemeente, datzelfde zien we hier bij Ezra. En daar zullen wij het ook van moeten hebben. Die pleitgrond, die is niet in onszelf. Daar zoeken wij het wel. Maar Ezra, hij is verder. Ezra, die kan in zichzelf niks meer vinden. En nou zijn er vandaag de dag heel veel mensen die rechthebbend pleiten op het offer van de Heere Jezus Christus. Nou, die mensen die kunnen nog heel veel leren van Ezra. Want hoor je deze man rechthebbend pleiten op het offer van de Heere Jezus? Laten we eens kijken wat hij zegt. Ten tijde van het avondoffer, als ik nu mijn kleed en mijn mantel gescheurd had. Dus zo loopt hij nog steeds rond, met gescheurde klederen, als een rouwklager. En ik boog mij op mijn knieën. Dus de houding van de verootmoediging. Hij buigt als een boetvaardige. Het is heel opmerkelijk eigenlijk hoe dat heel de gestalte van Ezra hier getekend wordt. Jongens en meisjes, het is wel belangrijk hoe je bidt. Als de meester op school bidt, hoe je dan in de bank zit. Of als de dominee in de kerk bidt of je vader thuis aan tafel. Het is heel belangrijk hoe dan je houding is. Want daar kun je iets van zien, ook hoe dat het in je hart is. Kijk maar bij Ezra. Zijn knieën bogen zich. En zijn handen waren omhoog gestrekt. Want hij besefte heel goed dat het van boven moest komen. Maar zijn aangezicht was niet omhoog. Zijn ogen keken niet omhoog. Waarom niet? Dat durfde hij niet. Hij had zo'n diep besef van de heiligheid van God. En zijn hart was diep verootmoedigd en zijn mond was één grote schuldbelijdenis. Kijk, dat is wat anders dan rechthebbend pleiten op het offer van de Heer Jezus Christus, gemeente. Deze knecht van God, hij beseft dat hij niks heeft in zichzelf om op te pleiten. En het ligt zo teer, kijk maar. Hij zegt in het zesde vers, en ik zeide, mijn God. Mijn God. Hij zegt dat 3 keer in zijn gebed. Mijn God. En daarom ligt het zo teer. God is geen vreemde voor hem. Jongens en meisjes, hij kent de Heere. Stel nou eens voor dat je iets verschrikkelijks gedaan hebt. En dan moet je 's avonds naar huis en dan moet je vader onder ogen komen. Zeg je dan, hallo pa, hier ben ik. Als je echt van je vader houdt en je beseft wat je gedaan hebt, dan durf je dat bijna niet. Dan durf je je vader eigenlijk niet eens aan te kijken. Dan sta je daar met een beschaamd gezicht. Zo is het bij Ezra eigenlijk. Hij schaamt zich zo diep. Ja, maar hij heeft het toch niet gedaan? Ja. Hij voelt zich ook verantwoordelijk. Hij voelt zich niet beter. Mijn God. Hij beseft wat de zonde God aandoet. Hij beseft hoe heilig God is, hoe rechtvaardig God is. Dat we ons maar meer zouden schamen, gemeente, voor wat er in onze refokring gebeurt. Schaamt u zich daarvoor? Nee, niet verheffen wij ons daarboven, maar schamen wij ons dat het schriftgezag week aan week bediscussieerd moet worden. We moeten het ons toch de ogen uit ons hoofd schamen. Dat dat gebeurt. Dat er zoveel mis is op het gebied van huwelijk en echtscheiding. We moeten toch de ogen uit ons hoofd schamen eigenlijk. Dat Gods inzettingen ook in de kerk zo verbroken worden. Maar de Heere zegt bij monden van de profeet Jeremia: gij hebt een hoerenvoorhoofd en gij weigert schaamrood te worden. Kijk, dat is nou ons bestaan van nature. We weigeren schaamrood te worden. We doen alsof we vroom zijn. Maar hier is iemand. En wat is het volk goed met zo'n voorbidder? Die schaamt zich weg. Omdat hij weet dat God hem door en door kent. En dat de Heere weet dat in hem, dat is dat in zijn vlees, geen goed woont. Hij zegt: ik ben beschaamd en schaamrood om mijn aangezicht tot u op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn vermenigvuldigd. Onze ongerechtigheden. Tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Hij zegt: het gaat boven ons hoofd. De zonden gaan boven ons hoofd. Als het boven je hoofd gaat, dan verdrink je. Ja, hij zegt: het gaat zelfs tot aan de hemel. Maar ja, hoger kan het niet gaan. De schuld is hemelhoog. En dat beseft Ezra, dat de Heere ieder moment wraak kan nemen. Dat de Heere ieder ogenblik met dit volk kan afrekenen. Net als bij Sodom en Gomorra, waar de zonden om wraak geroepen hebben. In de beleving van Ezra is de maat vol. En ja, hoeveel kan er nog bij? Hoeveel kan er nog bij? De tijd waarin we leven, gemeente, zou het niet zo langzamerhand vol raken? Of hoeveel kan er nog bij in ons eigen leven? Eer dat de maat vol is, onze zonden zijn ten hemel schreiend. En dan is er maar één ding wat mij en u past, en dat is verootmoediging. Heere, ik heb niks in mijzelf waarom u nog bemoeienissen zou kunnen maken. Het is niets, maar dan ook helemaal niets te vinden aan onze kant. En dat is niet alleen vandaag zo, maar dat was vroeger ook zo. Van de dagen onze vaderen aan zijn wij in grote schuld tot op deze dag. En wij zijn om onze ongerechtigheden overgegeven. Wij, onze koningen, onze priesters, in de hand van de koningen der landen, in zwaard, in gevangenis en in roof en in schaamte des aangezichts, gelijk het is te deze dagen. En zij zegt: o Heer, het was vroeger ook al zo. Toen wij het land uitgezet zijn, toen kwam dat door onze zonde. U hebt ons overgegeven om onze zonde. En nu zijn wij teruggekeerd in het beloofde land. En nu doen we weer precies hetzelfde als wat ook onze vaderen gedaan hebben. De zonde van vandaag is precies dezelfde als de zonde van vroeger. En was de zonde van vroeger voor u reden om wraak te nemen? Oh, we hebben niks anders te wachten dan dat u dat weer doet. Ja, het is zelfs nog erger na al de bemoeienissen die u gemaakt hebt. Dat is een mens toch hardleers. En nu is er als een klein ogenblikken genade geschied van de Heere onze God om ons een ontkoming over te laten en ons een nagel te geven in zijn heilige plaats, om onze ogen te verlichten, o onze God, en om ons een weinig leven te geven in onze dienstbaarheid. Er is een klein ogenblik een genade geschied. Wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij natuurlijk het edict van Kores, dat de Heere toestemming gegeven heeft om weder te keren. Klein ogenblik van de genade. Hij zegt: Heere, U hebt ons een nagel gegeven. Wat moeten we daaronder verstaan? Dat is een vorm van beeldspraak. En dan moeten wij denken aan het nomadenleven. Het woord nagel, dat ziet hier eigenlijk op een tentpin. Wat gebeurde de jongens en meisjes als een nomadengroep ergens aankwam en zij dachten van nou hier willen wij een poosje rust nemen. Dan sloeg men een tentpin in de grond. En aan die tentpin kon je de tent vastmaken. Dus als een vader een tentpin in de grond begon te slaan, dan wist het gezin, nu hebben we rust. En nou heeft de Heere in Jeruzalem een tentpin in de grond geslagen, bij wijze van spreken. Hij heeft zijn volk een rustplaats gegeven, een nagel. En wat doen ze nu? Ze vallen weer terug in de zonde. De Heere heeft ze gebracht bij de tempel, gebracht bij de inzettingen. En wat doen ze ermee? Ze misbruiken het. De Heere geeft zijn weldaden niet om ze te misbruiken. Want wij zijn zijn knechten, doch in onze dienstbaarheid heeft onze God ons niet verlaten, maar hij heeft weldadigheid tot ons geneigd voor het aangezicht der koningen van Perzië, dat hij ons een weinig leven gaven om het huis onze Gods te verhogen en de woestheden van hetzelfde op te richten en ons een tuin te gegeven in Juda en Jeruzalem. De Heer heeft ons een weinig leven gegeven. Ook, het is benauwd geweest, ook toen we terugkeerden met al de vijandschap, maar hij heeft ons een weinig leven gegeven en hij heeft ons een tuinte gegeven. Wat is een tuinte? Dat is een muurtje opgebouwd uit losse stenen, bijvoorbeeld om een akker heen of om een wijngaard heen. De Heer heeft ze een heilig plekje grond gegeven, een tuinte. En wat zou je nou verwachten? Je zou verwachten dat ze de Heere zouden zoeken. Je zou verwachten dat de weldaden hen aan de Heere zouden verbinden. Maar het tegenovergestelde is waar. Gemeente, de Heere heeft ons veel gegeven. De Heere heeft ons de SGP gegeven. De Heere heeft onze reformatorische scholen ons gegeven. De Heere heeft ons onze kerken gegeven. Maar waar zijn we ermee gebleven? Zoals het is, zou Ezra zeggen, te deze dagen, dan kan het niet anders of diepe schaamte moet ons bezetten, ondanks de bemoeienissen. En ondanks de waarschuwingen die de Heere gegeven heeft om ons niet te vermengen, om in een zeker isolement te leven, om in afzondering te leven, wat doen we? Wij misbruiken al onze voorrechten. Dat geldt in het kerkelijke leven, maar dat geldt zelfs in het leven van Gods kinderen. Volk des Heren, de Heere heeft u een nagel gegeven. De nagel Christus. Die vaste nagel die de enige rustplaats is. De Heere heeft u een tuinte gegeven. De tuinte van zijn huis. De tuinte van zijn inzetting. En kunnen wij dan boven Ezra komen? Kunnen wij dan vanavond iemand aanwijzen en zeggen, ja, dat is een slecht mens en dat is een slecht mens en die doet het verkeerd? Nou, dan zijn we heel ver van onze plaats. Want dat kan Ezra niet, ook na ontvangen genade kunnen wij het alleen maar bederven. En dat is zo erg. Dat is zo smartelijk. Hoe meer de bemoeienissen, hoe erger dat het is als wij het bederven. En gelukkig, hier is nog een voorbidder. Als die voorbidder Ezra er niet geweest was, dan was het volk doorgehold. En ik hoop, gemeente, dat er ook in ons Nederland nog voorbidders mogen zijn die zich er niet boven stellen, maar die met het volk in de schuld mogen komen om het te dragen voor Gods aangezicht. Ezra, een type van de Heere Jezus Christus. die zich niet boven, hij was geen zondaar, maar hij heeft zich niet boven de zondaren verheven. Hij heeft onder de last gebogen. Hij durfde zijn aangezicht aan het kruis niet meer op te heffen. Hij kon zeggen Vader, maar hij komt niet verder dan mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Uit diepe beschaamdheid over de zonde die hij op zich had gelaten. Nee, het waren niet zijn zonden, maar hij droeg ze. Hij leed eronder om ze weg te dragen. En als dat niet gebeurd was, gemeente, dan was het voor eeuwig verloren. Er is maar één pleitgrond. Maar daar kunnen wij niet op pleiten als rechthebbende mensen. Daar kunnen wij alleen, net als Ezra, naar begeren als mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Of de Heere ons aan wil zien alleen om Jezus wil, alleen om het avondoffer, alleen om het bloed. Dat is het enige wat overblijft, anders is het echt voor eeuwig verloren. Dat is wat Ezra overhoudt, onze tweede gedachte. We gaan er onze derde gedachte zijn overgave. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 141, vers 1, 2 en 9. Ik roep Heer in angst tot u gevloden, ai haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. Psalm 141, vers 1, 2 en 9. derde gedachte zijn overgave. Vers 10, en nu, wat zullen wij zeggen, o onze God, na deze? Want wij hebben uw geboden verlaten. Wij hebben uw geboden verlaten. Ezra, hebt u dan ook een vreemde vrouw? Hebt u ook een heidense vrouw? Nee. Ezra heeft geen heidense vrouw, maar Ezra is wel een zondaar. Wij hebben uw geboden verlaten. Hij verheft zich niet boven het volk. Gemeente, het volk is er niet mee gebaat als wij als vrome farizeeërs en als kerkmensjes die zich beter voelen, ons verheffen boven onze samenleving. Dat heeft geen enkele zin. En dan kennen we ook onszelf niet. De samenleving is er alleen mee gebaat als wij onze diepe verlorenheid inleven voor God, als dominees en als kerkgangers. En als we met elkaar in de schuld zijn. Er zijn dingen die ons verbijsteren in de politiek. Er zijn dingen die ons verbijsteren in kerkelijk Nederland. Ik denk ook aan het nieuws rondom de PKN dat u vanavond in de krant kunt lezen. Als het gaat over de moderne wijze van leven en de aanpassing van de kerk daaraan. Verbijsterend. Maar wij moeten ons niet verheffen. Wij moeten voor God in de schuld terechtkomen, zoals Ezra. Hij zegt, die gij geboden had door de dienst uwer knechten en profeten, zeggende, het land waar gij lieden in komt dat te erven, is een vuil land. Door de vuiligheid van de volken der landen, om hun gruwelen, waarmede zij dat vervuld hebben, van het ene einde tot het andere einde met hun onreinheid. Gemeente, we leven in een vuil land. Ja, de stikstofcrisis, de luchtvervuiling, de grondverontreiniging. Ach, dat is het ergste niet. Daar zijn we druk mee. Dat is het ergste niet. Het ergste is de gruwelen die Nederland naar de afgrond slepen. Wij leven in een vuil land. En konden wij nou maar zeggen dat wij ons daar niet mee verontreinigd hebben als gereformeerde gemeente. Konden wij nu maar zeggen dat het zevende gebod onder ons helemaal niet overtreden wordt. Konden wij nu maar zeggen dat al onze jongeren heilig en zuiver leven. Konden wij maar... Dat kunnen wij niet zeggen. Het heeft ook ons aangetast en beïnvloed. Dat betekent dat wij ook vuile zondaren zijn. We hebben ons niet onbesmet kunnen bewaren. En dat was de opdracht die de Heer het volk van Israël gegeven heeft. Afstand. Heiligheid. Afzondering. Gij geheel anders. Maar ze waren niet anders. En we zijn niet anders, waren we maar anders. De Heer is zo duidelijk geweest. Ze konden niet zeggen dat het twijfelachtig was of het wel of niet mocht. Want Ezra die geeft hier een samenvatting van wat al de profeten over dit item gezegd hebben. Het is niet een bepaalde aanhaling van een tekst, maar gewoon wat hebben nou de profeten altijd gezegd tot Ezra toe over het huwelijk en over de verhouding met de wereld. Dat was niet onduidelijk. Maar ze hebben zich daar niet aan gehouden. Men volgde de boze lusten van het vlees. En na alles wat ons overkomen is, om onze boze werken en om onze grote schuld, omdat gij, o onze God, belet hebt dat wij niet ten onder zijn vanwege onze ongerechtigheid, en hebt ons ontkoming gegeven, gelijk als het is te deze dagen. Dus de Heere heeft ondanks de zonde, heeft hij belet dat ze niet ten onder zijn gegaan. Hij heeft een overblijfsel teruggebracht. Dan zou je verwachten dat ze op hun tellen zouden passen, maar zijn ze nou teruggekeerd om Gods geboden te vernietigen? Heeft de Heere zijn bemoeienissen gemaakt, opdat ze zich met de wereld zouden verzwageren? Kijk, dat is het grote dilemma waar Ezra mee worstelt. En waar wij ook in onze dagen, gemeente, wel mee mogen worstelen. Heeft de Heer ons nou al deze voorrechten gegeven om alles te verzondigen? Wij gaan stuk van binnenuit. We gaan niet alleen stuk van buitenaf. Daar hebben we onze handen al vol genoeg aan. Maar wij gaan stuk van binnenuit. En dat had niet gemoeten. Dat had niet gehoeven. Wij weten beter. Maar van binnen is alles stuk. Zo heeft Ezra het beleefd. En gemeente, zo is het ook vandaag. En dan eindigt Ezra zo diep ontroerend. Dan zegt hij: zullen wij nu wederkeren om uw geboden te vernietigen en om ons te verzwageren met de volken deze gruwelen? Zoudt gij niet tegen ons toornen tot verterens toe, dat er geen overblijfsel nog ontkoming zijn? Heren, dat mag u doen. U mag heel de gereformeerde gemeente wegvagen. U kunt al de dominees van de gereformeerde gemeente wegnemen. U kunt al onze scholen opheffen. Want wij hebben het allemaal verprutst. Hij mag buigen voor God. O Heere, God Israëls, gij zijt rechtvaardig. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gemeente, op dat plekje moeten we terechtkomen. Kent u dat plekje uit uw eigen persoonlijke leven? Daar moeten we terechtkomen. Want meer hebben we niet te verwachten. En weet u wat dan zo wonderlijk is? Dan begrijp ik eigenlijk het vervolg van de zin niet meer. Want dan zegt hij: gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming. Dat snap ik niet. Gij zijt rechtvaardig, want wij zijn overgelaten ter ontkoming. Dat is verkeerd. Dan moet er toch staan: gij zijt rechtvaardig, want gij zult ons vandaag of morgen verwoesten. De kanttekening hier is zo indrukwekkend mooi. Er staat: die zijn verbondsbelofte houdt om des Messias wil, die uw rechtvaardigheid voor des volks zonde zal voldoen, blijkende zulks daaruit dat wij ontkomen zullen. Hoewel beladen met grote schuld ten aanzien van de welke wij voor u niet zouden kunnen bestaan, zo gij met ons naar onze verdiensten wildet handelen. Hij zegt: gij zijt rechtvaardig, Heer, niks verdiend. Zou je zeggen: nou ja, dan is het afgelopen, Ezra. Dan heb je geen boodschap meer voor het volk. Dan heb je geen hoop meer. Dan is het alleen maar zwart. Nee. Gij zijt rechtvaardig, want gij hebt ons nog gelaten. En gij zult ons niet kunnen verdoen, omdat gij rechtvaardig zijt. Ezra die heeft oog gekregen voor het avondoffer van de Messias. En hij weet dat dat offer van de Messias voor mensen uit Juda tot hun zaligheid zal zijn. Dat zal zijn doel niet voorbij schieten. Dus als God rechtvaardig is, dan kan hij zijn volk niet verdoen. Dan kan hij zijn volk niet wegstoten. Dan moet hij bemoeienissen maken. Ondanks hun zonde, om des Messias wil. En dat is eigenlijk waar hij zijn gebed mee mag eindigen. Hij vraagt niks. Hij zegt niet: Heere, wilt u dit? Opvallend. Wij zouden zeggen: Heere, wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus? Hij vraagt niks. Hij laat het allemaal aan de Heere over. Hij durft niks meer af te eisen. Hij buigt voor Gods recht. Maar hij mag aan de andere kant ook duidelijk maken: Heere, dat geeft me toch ook moed. Dat u de rechtvaardige God zijt. Want U zult wat u eenmaal beloofde aan uw lieve zoon, dat zult u niet vergeten. Hij zal zaad zien. En daarom kunnen we niet stuk gaan. Daarom zal er een volk overblijven. Daarom zal er een overblijfsel tot bekering komen. En gemeente, dat is ook nog de moed die ik heb voor de tijd waarin we leven. Wat er overblijft van ons reformatorische volksdeel, dat weet ik niet. En wat er misschien in de toekomst van de kerken in Nederland overblijft, ik weet het niet, het gaat allemaal zo hard. Maar dit weet ik wel, dat de Heere een overblijfsel heeft. Na zijn verkiezing, dat hij aanziet in de zoon van zijn welbehagen en dat hij zijn verbondsbelofte houdt. Dat dat niet afhankelijk is van onze gehoorzaamheid, maar dat dat vast ligt in de Heere Jezus Christus. En o, hoe zondig dat we ook zijn. En hoe diep dat we het ook verdorven hebben. En hoe goddeloos dat we ook zijn als SGP'ers en Gergemmers. Maar dat de Heere toch zijn volk zal hebben. Komt er uitkomst? Nog niet in het 9e hoofdstuk. Ik zou daar graag mee eindigen vanavond, maar nog niet in het 9e hoofdstuk. Waarom niet? Wat moet er nou nog gebeuren? Ze moeten breken met de zonde. Ze moeten eerst breken met de zonde. En dan pas komt er uitkomst. Laten we dat ook meenemen vanavond, gemeente. Dat er tot een hartelijke breuk mag komen in onze gezinnen. In ons persoonlijke leven met de zonde. Om dan te mogen leren. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, dies wordt gij Heer met beving, recht kinderlijk gevreesd. Amen.